geluid daarvan is volgens mij toch een stuk beter dan van de speaker.
En ik heb ook... Dat is nog iets wat ik erop heb gezet. Goed. Laten we dan even gaan kijken naar... Waar waren we? We waren met die... laatste stukken van die Amida, hè? Jullie hebben het overzicht?
Ik heb het nog
niet. Je hebt hem niet? Nee, je hebt het sowieso niet, hè? Goed, ja. Jullie hebben elkaar geïntroduceerd? Huh? Heb je...
Ja,
beneden, oké. Heb jij geprobeerd om naar het ding te luisteren? De enige.
Nee, ik las gisteren pas een mailtje dat ik überhaupt mee.
Ah, oké. Okay. Goed. We hebben stukjes van deel over het shaman. We behandelen dus de inleiding van het stuk van het shaman. Wat zijn bracht en hoe werken die dingen samen? En we besteden iets meer tijd op de Amida, want dat is het centrale stuk van de dienst. En daar van in het bijzonder de bus die begint, die eerste drie, laatste drie bracht, die dan altijd dezelfde zijn, of vrijwel altijd dezelfde. En dan de 13 middenbracht die je hebt op de eerste pagina van dit ding. Op de weekend, op de weekdagen. En dan de wijzigingen die je krijgt met de Shabbat en de feestdagen. En dan volgen dan op de pagina 2, wat we noemen de religieuze historische feestdagen. Dat zijn de Shalosh Regalim. En wat gebeurt dan met die Amida? Dus iedereen gevraagd, kijk nou even in die boek. Wat is aan hetzelfde, wat zijn dan de verschillen? En als je het verschillend bekijkt, wat kan je daaruit afleiden van wat de essentie van de feestdag is? Ja? En dan heb ik vorige keer, meen ik, gekeken naar Rosh Hashanah. Daar wordt die 13 middenbracht ook niet door 1 vervangen, maar door 3. En dat zijn die 3 hoofdmotieven van de dag. En die staan er midden op die derde pagina. Malchut, Zichronot en Shofarot. En dan, over onetijde trokken hebben we ook gesproken? Nog niet, hè? Oké.
Alleen aangekondigd. Alleen aangekondigd dat we erin komen.
Ja. En dan in die... over die speciale namen voor de feestdagen die dan het thema ook wel... aangeeft. Als je het zo voor je ziet, ik pakte die dingen om even te kijken wat we nu ook hoop dingen zouden gaan doen. En dan ging je even duizelen. Kijk, je zet iets op, schematisch, om het duidelijk te maken en het wordt een verschrikkelijk waarboer. Ja? Nou ja, dat is altijd wel zo. Als je iets op, systematisch opzet over je vak en jij weet er alles van, maar de anderen hebben dat zelf. Dat is heel, heel moeizaam om het duidelijk te krijgen. We gaan vandaag eerst kijken naar, wat is de bedoeling, de Musaf van Yom Kippur en de Amida voor Nielen, ongeveer 2 minuten. En wat gebeurt daar? Want nogmaals, de Amida in de Musaf geeft de essentie van de dag weer en vooral de vierde bracha. En dat is een hele lange, de langste die we hebben van het jaar op Yom Kippur. Maar eerst die Onetane Tokef. Ik zei al, we hebben die 3 paragotten in het midden. Malchut Zichronot Shofarot, dus dat is op pagina 3. Heb je dat ding? Dat is die het koningschap van God, ik zocht een Nederlands beer. Wij hebben tenminste een koningshuis. Wat de Amerikanen bijvoorbeeld niet hebben. Die zijn totaal vervreemd van dit. Bij ons zou het zijn, denk ik, iets de image van de koningin op de Prinsjesdag in de gouden koets die komt aanrijden. En die wordt op de grote troon in de ridderzaal neergezet. En daar heb je het oude beeld van de almachtige koning met zijn vassallen om zich heen. En hij gaat zeggen, en zo gaat het worden. Dat hij nu niks te zeggen heeft en voorlezen wat hem voorgeschreven is, is modern. Maar vroeger was het echt de troonrede van de koning. Die zei van, jongens, dit is het. En dan heb je het beeld van het verbond, waar we steeds over hebben. En wat waarin men in de Torah steeds terugkrijgt, het model van de oude feodale koning. Die zegt, jullie doen wat ik zeg, en dan krijg je zijn gezond blijven, je zal lang lezen geld krijgen, je zal heersen, je zal fantastische zegeningen. In de grootste Lexus rijden en je eigen helikopter hebben en paleis op de Sharm el-Sheikh, weet ik veel. Maar als ze iets tegen me doet, dan. En dan komen die rijen met de meest verschrikkelijke vloeken. Nou, dat is het model van het verbond zoals dat in het Midden-Oosten werd gedaan en op allerlei andere plaatsen ook werd gedaan. Sorry. Ja, hallo? Ja, hallo. Ja, sorry, ik ben aan het lesgeven op het moment. Dus ik kan het iets laten. Sorry, op 12:30. Waarom voor 12:30? Ja, dank je. En dit is dan het model met de Roshana van de koning die opnieuw op zijn troon wordt gezet en het koningschap wordt bevestigd en iedereen zegt van wij gaan dit weer doen. Dat is het model. En dat komt dus ook terug in de liturgie en in de formuleringen en dat soort dingen. Het is lastig aanpassen aan moderne verhoudingen. En dit is dan, zeg ik, het taalgebruik. De tweede, over Sigionot, dat komen we tegen weer in de Tokef. Wat je doet in deze wereld, wat je zegt in deze wereld, niets gaat verloren. En alles heeft zijn gevolgen. Dus je moet even goed uitkijken wat je me gedraagt en hoe je woorden gebruikt. Woorden zijn sterker dan wapens. Ja. En daar in de Jonathan Tokov komt dat met het groot boek die opengaat. En anders dan met de computer vandaag. Ieder heeft zijn eigen daden en woorden daarin. De eigen handschrift opgeschreven. Je krijgt het voor je neus. En het is dan heel duidelijk waar je nu verantwoording voor moet afleggen. En probeer maar niet te ontkennen. De handschriftexpert heeft bepaald dat dit echt van jou is. Het zijn best enge beelden die worden gedaan. Maar die kloppen niet. En de shofar heeft dan de associatie met Abraham, die zijn zoon wil offeren aan de ene kant, Sinai aan de andere kant, en aan de derde kant de Messiaanse toekomst, die allemaal daarin zitten als thematiek. En de shofar die dan ook als de kerkklokken of de alarmbellen gaan rinkelen en zeggen van jongens, dit is het moment. En je staat voor het moment om te beslissen wat je nou met je leven wil. Afbreken met het verleden, opnieuw beginnen. En de basis mede van Rosh Hashanah is dan, ooit ook geweest is, je krijgt een tweede kans. Je krijgt een tweede kans. En dat is wel zo aardig. En wel zo hoopvol in wezen met iets wat je rekent af met het verleden en dat kan best negatief zijn. We gaan Doe het daar toch even bekijken.
Wat gebeurt er na?
Ja, dat kan misschien zijn
dat ze in de keuken zijn. Dat is de babysitter van Hindelen. Dat is van Hindelen.
Dat is de babysitter van Hindelen. Oh ja, oké. Okay. Goed. Onder Tanne Tokke vind je in de Sint-Marceau, pagina 133. Ja, jongens, als we dit dan gaan behandelen, moet je wel een boek bij je hebben, hè?
Ja, zeg, moet ik.
Jij hebt,
ik heb ze al.
Je hebt hem ook, er ligt in, de onder die ze doen.
Nee, dat ligt niet, dat is een pap boekje. Ik ga wel eventjes...
Nee, de daar is hem nog zo, ja.
Dat is lastig.
Ja, 133. Hebben jullie iets of niets?
Nee, dan neem deze maar eventjes. Ik ga maar even kijken of ik iets boeken vind.
Nou, oude vertaling, maar ik denk dat het nuttig is om het gewoon te lezen. En wel, heb jij er nog zo bij je? Dit is van jou, juist. Oké. Pagina 134 dan, die vertaling. Is er iemand die dit kan zingen? Nee. Onder Tanne Tokke. Er is een heel verhaal bij, die historisch niet klopt. Maar het gaat over een... hoe de man heette? De rabbijn van Worms. Grote man. Die wordt geroepen bij de koning en de koning zegt tegen hem van, ik vraag het je nog een keer, zegt hij, is het tijd voor jou om nu je te laten dopen. En ik, daarbij kijk je maar en zegt van, kijk, je blijft maar zeuren. Weet je, geef me 3 dagen om over na te denken. Dan gaat naar huis. En hij kan zichzelf niet vergeven dat hij dat gezegd heeft. Waarom zou hij daar überhaupt over moeten nadenken? Dus het was een helemaal verkeerde indruk die hij had gegeven. En 3 dagen laat de koning gewoon zitten. De koning stuurt dan tegen de avond zijn soldaten om die man op te halen. Hij zegt, nou heb je besloten? Hij zegt, peins er niet over. En dan wordt die... gestraft, handen, voeten worden afgehakt en dat soort dingen. En dan wordt hij weer naar huis gebracht. En de dag erop is Rosh Hashanah. En hij wordt naar Sjoer gedragen op een bar. En dan in die Musaf, Amida, na die begin de tweede bracha, voordat de Kedusha ingezet wordt, stopt hij de gezant. En dan gaat hij deze tekst opzeggen. En na die tekst gaat de gazan door met de kedusha. En de rabbijn sterft later op de dag. En die tekst was verloren. Maar enkele weken later verschijnt zijn geest in een droom aan de grote dichter Paetan Kalonimus. Die veel van de gedichten die Piotim in de nog zo hebben, de Siddurim heeft geschreven. En hij dicteert zijn tekst voor hem in een droom. En Kalonimus schrijft het op. En zo is hij tot ons gekomen. Dat is de legende. En die kom je in boeken over Rosh Hashanah Yom Kippur overal tegen. En hij klopt niet. Maar dat hindert niet, want dat is een bekende verhaal. En vandaar dat op Rosh Hashanah en Yom Kippur, voordat je de Kiddushah zegt in de Musaf, komt deze tekst. Laat hem even lezen. Want het beeld is heel duidelijk en heel angstaanjagend eigenlijk. En toch. Iemand? Voortdrachtskunstenaar. Laat ons van de verhevenheid van deze heilige dag getuigen. Aangrijpend diep ernstig is zij. Uw wereldbestuur vereist van ons geesteshoog, uw troon waar genade de zuilen zijn, waarheid een stoel erop gezeteld. Waarlijk, gij zijt rechter en aanklager, onderzoeker en getuige, schrijver en verzegelaar, stelt de boek overweegt en berekent. Dat zal vandaag de dag niet kunnen in de boeiende samenleving, zonder advocaat en zonder iets, gewoon één die alles beslist. Gedenkt al het vergetene, zich genot. Opent de chroniek de herinnering, die leest zichzelf voor. Ieder mens heeft er zich met eigen hand in opgetekend. Dan roept de stem de bazuin, en een zachte, stille toon laat zich horen. Engelen sidderen, schrik en huivering bevangen hen. De dag van gericht is gekomen, fluisteren ze, waarop de hemelse scharen zich van vergrijp moeten zuiveren, want ook zij zijn voor uw rechterstoel niet zonder smet. En alle wereldgeborenen trekken aan u voorbij als schapen van een kudde. Zoals een herder zijn kudde keurt, de schapen één voor één onder zijn staf tot doorgaan, zo laat gij voorbij trekken, telt en overweegt. Oordeelt de ziel in al wat leeft, stelt elk schepsel zijn eindpaal en schrijft hem het vonnis dat zijn lot beslist. Op de eerste dag van het jaar wordt het geschreven, op de grote verzoendag wordt het bezegeld. Hoeveel er komen en hoeveel er gaan, wie leven en wie sterven zal, wie zat vandaag, wie in zijn bloei, wie door het vuur, wie door het water, wie door het zwaard, wie door de honger, wie door natuurramp, wie door boze ziekte, wie rustig zal wonen, wie opgejaagd zwerven, wie vrede als deel krijgt, wie worstelend bezwijkt, wie vreugde beschoren, wie lijden beschikt, wie armoe en wie weelde, wie roem vindt en wie faalt. Maar één keer loutering en gerechtigheid. Teshuva, Tfila, Utsdaka is het, hè? Ja. Ma'avirin et roa hagizera, lastig te vertalen. Geef ons de kracht om de tegenslagen te dragen. Het is niet, wordt ook vertaald, het wendt de boze lot af. Dat is het niet. Het is dat wat tegen zit, te kunnen, mee kunnen omgaan. Moeilijk te vertalen stuk. Ja, kunnen incasseren, maar ook weer bovenop komen. Ja? Ja. Want zoals uw naam is, zo is uw lof. Barmhartige traagheid vertonen, licht te verzoenen. Want niet de zondaars dood is uw behagen, maar dat hij op zijn weg omkeert en leeft. Tot de dag van zijn dood verwacht keert hij terug, terstond neemt gij hem aan. Voorwaar, u hebt hen geschapen, kent uw wankelhuid, vlees en bloed slecht zijn ze. De mens, zijn oorsprong is stof, en zijn einde is stof. Zijn ziel zet hij op het spel voor zijn brood, proost als het breekbaar glas, hij verdooit als het gras, verbloeit als een bloem, trekt heen als een schaduw, vervliegt als stamp, glijdt voorbij als de wind, verdwijnt als een stofje en vervlucht als een droom. Maar u bent de koning der eeuwigheid, de levend onveranderlijke God. Alles en wij zijn niks. Nou, die allemaal bekende beelden, hè? Hier worden ze op het meest dramatisch moment van de dag, naast het shofar blazen. En dit is de mooiste muziek van de dag. Het is prachtig mooi. Als je het niet kent, gaan we straks even opzetten. Dan, en die hele, wat zal wie overkomen? Hè? heel dramatisch gezet. De Lewandowski muziek is fantastisch wat dat betreft. Vertolkt het helemaal. Wat is het probleem met die dingen? Wat is het bedoeling?
Ja, als je het letterlijk neemt, dan is alle ellende in je leven je eigen schuld.
Dat is één, ja.
Nou, of voorbeschrift dan. Ja. Wat kun je er nog aan veranderen, behalve na in die 10 dagen?
Nou ja, je merkt het. Ja. Wanneer moet je tot 1 keer vroegen, de leerlingen? 1 dag voordat je sterft? Hoe weet je wanneer je sterft? Dat weet je niet, daarom elke dag. Elke dag is Jom Kippur, ja. Ja, kijk, het probleem is, basis, in eerste instantie hebben we besloten wie leeft en wie sterft. Afhankelijk van je gedrag het afgelopen jaar. Betekent iedereen op een of ander moment iets moet doen zo slecht dat met de dood wordt bestraft. Ze gaan allemaal sterven.
Dat betekent dus, als je dood gaat, dat het jou... Ja, dan had je dus anders moeten leven. Nou, dat is...
We hebben het gehad over die Devarim-theologie. Ja, beloning en straffen. En dat gezien als volk over lange periodes kan je het nog plaatsen. In het individuele leven gaat dat niet op. Het is een ontzettend gevaarlijk beeld is dit. Want als er iets slechts overkomt, dan weet je wat heb je nou gedaan of wat heb ik gedaan om die te verdienen. Ja. En het klopt niet. Het gaat gewoon niet op. Dat is de ervaring. Maar het is wel een beeld van de dag die heel sterk is. En daar heb je dat de ene ook wel gezegd van de tzaddieke, de rechtvaardige, is iemand die in die balans met goed en slecht 1 goed daad meer heeft dan slechte. En een slecht presentie die 1 slecht daad heeft meer dan goede. En ieder moet zichzelf beschouwen als een benonie is, in balans. En jouw volgende daad beslist of je goed of slecht mens bent. En zo hangt de wereld in de weegschaal. Jouw volgende daad, mijn volgende daad, beslist of de wereld een goede plek wordt of een slecht. Dat is het beeld. En het is wel een beeld als theorie en hypothese te hanteren, als je maar niet al te serieus doet. Het is wel serieus en niet. Want die omkering moet je niet doen. De omkering klopt niet.
Kijk, het beeld is mooi, maar niet eens over na gaan denken. Wat
nee, maar het is vaak zo, hè. Het is vaak zo. Met beeldspraken die je hebt. Op het moment dat je ze echt gaat testen, dan gaan ze niet op, hè. Vergelijking, ja.
Ze hadden geen alle kanten protesteren. Maar heeft dit te maken met de tijd waarin dit geschreven is, waarin dit is vaststaan?
Jazeker. Jazeker. Ja, maar het heeft ook veel te maken met de hele teneur in die dagen. Men was vroeger veel meer ingesteld op de zondige mens. En de noodzaak voor boetedoeningen en alles soort van dingen. Wij zijn veel meer psychologisch ingesteld nu. En kijk je van waar komen dingen vandaan en dat soort dingen. Zoeken naar reden, zoeken naar behandelingen en weet ik veel wat allemaal. Dat was er allemaal niet op die wijze.
Maar zei, dit komt uit de middeleeuwen.
Of eerder.
Ja, of eerder aan mijn vraag, want je zegt over boetedoening, over ja. Dat is toch een beeld wat je van de, in ieder geval van de christelijke middeleeuwen hebt.
Zeker.
En daar zullen wij dan toch ook mee.
Jawel, we hadden veel. Ik moet zeggen, Augustinus heeft al vroeg zijn beelden van het hiernamaals. Van hemel en hel en dat soort dingen gedogmatiseerd. Dante werkt het uit in zijn werkje. We hebben ook een Joodse Dante, Immanuel van Rome, een soortgelijke dingen geschreven. Het verschil is, al deze denkbeelden worden in Joodom niet gedogmatiseerd. En tot geloofspunten gemaakt. Maar ze worden wel gebruikt als beeldspraak. En veelal om mensen in, tot de orde te roepen door ze bang te maken. En er is, ja, dus er is veel van dat soort dingen. En mensen dan door vrees aanjagen. En dat is weer het omslag die we nu doen, hè? Van voelt je beter op door het kind te slaan of door aan te moedigen en de goede dingen te stimuleren. En de goede dingen stimuleren werkt veel beter, totdat ze niet werken, dan ga je slaan.
Ik denk dat de beeldspraak is gespreken, omdat ze vroeger, er waren maar een kleine groep die kon lezen en schrijven.
Dat ook. Dat ook.
Maar hoe nam het gros van de bevolking toen die beeldspraak? Was het voor hun beeldspraak of namen ze het letterlijk?
Nee, ze namen het letterlijk. Ja, ze namen het letterlijk.
Wanneer is dan die omslag gekomen?
Nou, die is er nog niet. Nee. In zekere zin, dit beeld zit erin. Als je met mensen praat, dan zit dat beeld erin. En veel mensen die met hoge feestdagen naar zo komen, omdat ze gewoon bang zijn. Ja. Nee. En het is een... Goed. We kunnen er lang over doorpraten, maar het is wel iets wat je moet weten zelf over hoe zit dat in de benadering en te gebruiken. Dus als we gaan een nieuwe machtsom maken, maar wat doen we nou met de oude talen, de oude beelden en de nieuwe ervaringen en wat we daarmee doen? Nou, voorbeeld, zal ik je even geven. En dit. Met daarmee gaan we naar Yom Kippur over. Ja, klopt. Maar daar staat niet te hoog in. Het is alleen maar dat jij moet dan beseffen wat je doet. Wat er verkeerd is. En dat je dan tot één keer moet komen.
Mij uit als een kind bij
een geboorte
een
lijstje. Dus stil is dan een ouder. Nee, kijk, in die tijd. Ik had een leraar die heette Louis Jacobs. En hij heeft uit een heel groot aantal boeken geschreven. En als je een boek van Louis Jacobs tegenkomt, is die altijd goed. Fantastische man. Een wandelende computer. Hij heeft een boek geschreven over de vraag van het kwaad. Dat heb ik wel voor studiegroepen vroeger gebruikt. En daar stelt hij dus de vraag van het kwaad in de wereld. En hoe ziet dat? En ja, in deze wereld gaat het niet op, maar de beloning of de straf komt in de komende wereld. Hè? Dat soort dingen. Hij geeft daar 15 verschillende oplossingen die theologen, denkers over de tijd hebben gegeven. Het begint met 1, en dat klinkt heel overtuigend. En dan gaat hij de gaten in schieten en laten zien waarom hij niet deugt. En dan nummer 2 en nummer 3 en nummer 4. Gaat door alle 15 en gaat ze eerst presenteren, heel overtuigend, en dan de grond inboren. En dan kom je uit op het eind. En dan ben je bij het begon, je weet het niet. Het klopt niet. Andere theorieën. En het zijn dus dingen die je bedenkt om eruit te komen. Er zijn momenten en plaatsen waar het menselijk verstand en de logica en het denken niet uitkomt. En wij zeggen dus nu, als het aan de ouders ligt, dan is het een kwestie van genetisch. Dan hadden ze moeten testen. Ja? Ja? En anders is het gewoon mutaties die in de natuur plaatsvinden. En de ene kind gaat dood, de ander wordt een debiel en de derde wordt een genie. En de meeste worden een beetje gemiddeld. En waar ligt dat aan? De genen. En dat is een biologisch feit, een Wij leren hoe dat in elkaar steekt en dat heeft met jouw morele gedrag niets te maken. Ja? En dat is wel een hele andere benadering dan wat je vroeger had. Maar je moet altijd, als het ware, je theologie afstellen op wat je uit de wetenschap weet. Die twee zijn niet in strijd met elkaar, maar complementeren met elkaar. Want de wetenschap vertelt je hoe dingen in elkaar zitten. Maar die is moreel neutraal. Die moreel neutraal. Hoe je... De vuur is ook goed en slecht. Hoe je het gebruikt ligt aan je morele insteek. En iemand die gefascineerd is door vuur, kan of pyromaan worden of brandweerman. Of allebei. Ja, ja. Maar het voorbeeld is degene die chirurg wordt. Want het is wel iets om een mes in iemand te kunnen steken en opensnijden. Je kan dus chirurg of slager worden, of je wordt Jack the Ripper. Het is een kwestie van hoe ga je met die neiging tot het kwaad in jezelf om, als het zo noemen in de klassieke taal, de Yetzirah. En de neiging tot het kwaad, ja, we hebben twee neigingen in ons. Goede dingen, slechte dingen. En die horen daarbij. En de rabbijnen zeiden van, dit is heel, heel moeilijk. Want alle kwaad in de wereld komt door de slechte neiging tot het kwaad. En dus hebben ze die neiging van het kwaad gevangen genomen en opgesloten. En toen stopte de wereld. Koeien gaven geen melk, kippen gaven geen eieren, mensen gingen niet meer werken, er was geen ambitie, er was niks. En alles kwam tot standstil. En dan hebben ze die neiging van het kwaad weer moeten loslaten. En toen kwam de wereld weer tot leven. Want die neiging is er geen drijvende kracht, je moet alleen maar goed oppassen hoe je daarmee omgaat. Je kan het ten goede of ten slechte. Je kan het ombuigen om het goed te gebruiken. Vandaar dat hij chirurg wordt. Goed. Deze tekst die je nu hebt gehad. Algeet is de inleiding, is de grote zondebelijdenis op Yom Kippur. Geet als woord betekent het doel missen. Ja, dus een zonde, wat is een zonde? Een zonde is niet het doel niet bereiken. Het komt van een boogschutter en die schiet en de pijl schiet tekort. Die vertalen ze ook vaak vinden in de Machzor, het tekort voor het tekort schieten.
En het wordt al uitgelegd in het boekje van Mijn Joodse Jaar bij Yom Kippur, Rosh Hashanah en Yom Kippur.
Ja.
Heel eenvoudig, in taal die voor kinderen begrijpelijk is. Maar dit beeld, daarom wil ik jullie gewoon even op de boeken wijzen, van die boogschutter en het doel missen.
Ja.
Wordt het de kinderen op die manier het al geeft uit.
Dus je hebt een ideaal. En je hoort naar het ideaal te leven. Maar heel vaak schiet je tekort. Lukt het niet. En dat, er zijn andere woorden voor overtredingen. Dat is een avon. Dat is een verdraaide karakter. Of een pesha en opzettelijk in opstand komen. Een soort opstandige tiener of zoiets. En die doet het om te provoceren. Nou, dat soort dingen. Maar de basistekst, is de algeet. We zullen de algeet naar bekijken. Maar hier. En deze inleiding heb ik wel eens gebruikt. Voordat we naar de algeet en dat hele stuk van de zondebelijdenissen gaan. Uit respect voor onze tradities hanteren we nog steeds de beelden die onze vroegere rabbijnen gebruikten en spreken we nog steeds de oude gebeden die zij ooit voor ons opschreven. Geef ons het inzicht om ook nu die beelden ons niet meer zo aanspreken en de woorden van vroeger aan de betekenis onze tijd gekregen hebben de vertaalslag te maken om er die begrippen en inhouden aan te ontlenen die we nu nodig hebben. Om ons gejaagde leven te overdenken en zo in te richten, dat we bewuste keuzes kunnen maken voor die dingen die werkelijk relevant zijn. Geef ons de mogelijkheid om de automatismes die in ons leven zijn gegroeid te herkennen en de kracht en de moed om wanneer dat nodig is de patronen die daardoor zonder dat we dat wilden ontstaan zijn te doorbreken, zodat we voor onszelf, voor onze naasten en onze dierbaren ook dit jaar weer opnieuw, op welke manier dan ook, beter inhoud kunnen geven aan ons mens zijn. Ja, dus de vertaalslag moet je maken.
Waar het op neerkomt, in de loop der tijden is het gedachtegang veranderd. God was vroeger altijd degene die alles veroorzaakt. De laatste 100 jaar misschien is het natuurlijke proces meer naar voren gekomen. Dat er is een God, maar er is ook een natuurwet.
Nee, niet er is ook.
Ja, er is een natuurwet.
De natuur, waar komt de natuurwet vandaan?
Ja.
Je hebt natuurwetten, die je dan kent van zwaartekracht en dat soort dingen, maar je hebt ook ethische natuurwetten.
Ja.
Ja. En die zijn ook bij de schepping in het leven geroepen. En niet zomaar. Ja. En die ethische natuurwetten... En die basisdingen, zegt de zeven geboren van de Noach, die daar overal komen, die vindt hij in alle wetsystemen, komen die terug, in alle volkeren. Want dat zijn gewoon dingen, basisdingen, die je nodig hebt voor een samenleving te laten functioneren. En de arme Joden hebben alleen maar 605 extra. om het de moeite waard te maken. Ja.
De menselijke handeling is dus meer centraal komen te staan. Dus,
nee, het is de wetten die gelden zijn nog dezelfde. Alleen maar we gebruiken andere taal en hebben wat andere inzichten om hoe we daarmee omgaan. Maar de basisdingen voor de relaties onder mensen is dezelfde. En als je kijkt naar die liturgie voor deze dagen, dan gaat het om de relatie tussen mensen. Als je nou pakt, de mag zo weer, we doen nu iets anders dan wat de bedoeling was, maar goed, zoals gebruikelijk. En we moeten dus kijken naar die algeet.
Ja, wat ik probeer van mezelf duidelijk te maken is dat we zijn heel snel geneigd als mens om God overal de verantwoordelijkheid voor te nemen. Maar we hebben ook onze eigen verantwoordelijkheid als mens. Dat bedoel ik dus voor mezelf.
Ja, maar dat was altijd zo. Het gaat om je eigen verantwoordelijkheid, ja. Ja. En het klopt, maar dat is een wat lange verhaal. Over God die zich steeds meer uit de geschiedenis terugtrekt en steeds meer overlaat aan de eigen verantwoordelijkheid van de mens. Naarmate de mens groeit, meer inzicht krijgt, dat soort dingen. Dus wij zijn veel meer partners van God geworden dan we waren. We zijn geen kinderen meer. Want dat is het Bijbelstadium.
Ja.
Ja? En we zijn niet in de rabbijnse tijd de adolescenten die leren om te gaan met eigen verantwoordelijkheid. We zijn nu verantwoordelijk geworden. En dat is het derde stadium noemen we dat. En dat is een ja, goed. Het wordt er gecompliceerd. Pak even de machtsrooi bij voorbeeld op pagina 462. Je hebt niks om in te kijken. Ja, er waren geen boeken erboven.
En boven niet in alle kasten waar ik het sleutel van heb.
Oké, goed. De Ashamdo. De eerste, de alfabetische zondebelijdenis. En waarom is die alfabetisch? Als je een keer begint om alles wat je verkeerd hebt gedaan op te noemen, komt er geen einde aan. Maar er is een einde aan het alfabet. Dus alles binnen de perk houden.
Mag ook maar één zonde bellet hebben.
Ja. Maar hij is opgesteld. Nou ja, de vertaling die we gaan maken wordt dus ook niet letterlijk, dat is dit ook niet, maar wel alfabetisch. We hebben ons schuldig gemaakt. We zijn trouwloos geweest. We hebben geroofd. Anderen op slechte weg gebracht. Waar voor woeste opstandigheid met geweld onze zin wil doorzetten. Ons heeft minderwaardig gemaakt door de leugen. Boze plannen gesmeerd. Leugens verbreid. Bespot. In opstand gekomen. Gelasterd. Misdrijven. Gods vijanden geweest. Hardnekkig. Slecht. Onwaardige dingen hebben gedaan. Gedwaald. We hebben anderen op dwaalwegen gevoerd. Enzovoort, enzovoort. Waar gaat het om? Algeet. De grote Algeet. Volgende, paar 464. De lijst. Omdat wij tekortgeschoten jegens u, door dwang of de vrije wil, in het openbaar of in het geheim, door wat onze mond sprak, door wat ons hart overdacht, doordat we de grote naam van God lasterden, door wat we geweten hebben, door wat we niet wisten. We hebben onze lippen bezoedeld. We wilden de verkeerde dingen. We hadden minachting voor leraren en ouders. We hadden minachting voor leraren vooral. Omdat we gelogen, bedrogen hebben. Ons vergaten in handel en wandel. Verkeerd deden bij eten en drinken. Onze plicht vergaten. Afgunstig waren, lichtzinnig waren. Te snel liepen om kwaad te doen. Gehaat hebben zonder reden. In een roes hebben gehandeld. Nou, waar gaat het om? Niet vaak genoeg naar zon te gaan. En niet om het kashrut niet te respecteren. En niet om het shabbat niet te respecteren. Er zit helemaal niets in van ritueel, religieuze dingen. Dat soort dingen. Speelt helemaal niet. Het gaat om intermenselijke relaties. Op dit papier wat jullie kregen zit er op de volgende blad. Die op de achterkant van het eerste stuk staat een soort van moderne zondebelijdenis. Kan je straks even zelf lezen. De algeet, die ik ook wel eens gebruik als alternatief, er zijn enkele van gemaakt in de loop der tijden. We zijn tekortgeschoten jegens u, omdat we de waarheid die we niet onder ogen konden zien, mijden en ontwijken. Omdat we ons toevlucht nemen in schijnheiligheid en bedrog, als we de moed niet hebben om de waarheid te spreken. Omdat we feiten verborgen houden en verdoezelen en excuses verzinnen. Omdat we onze lichamen voeden en onze zielen laten hongeren. Omdat we ons bemoeien met de zielen van anderen, maar hun noden laten liggen. Omdat we onze verantwoordelijkheden afwentelen en dan anderen verwijten maken en hen beschuldigen. Omdat we dwaasheid koesten en verkeerde normen hanteren. Omdat we deze dingen in anderen opmerken, maar nooit in onszelf. Omdat onze zelfvoldaanheid ons blind maakt en onze eigen gerechtigheid ons kleineert. Omdat we vriendelijkheid berekenen en medeleven meten. Om liefdadigheid die kil is en om gebeden zonder gevoel. Omdat we rekeningen sturen voor bewezen liefde. Om de noodkreten die we negeerden en de mensen die we afwezen. Om de genegenheid die stierf en onze liefde die bitter werd. Om de visioenen die verbleekten. De idealen die wij verwaarloosden. En de mogelijkheden die we voorbij lieten gaan. Uit vrees voor verandering en vernieuwing. Uit gebrek aan vertrouwen. Omdat we gebeden hardop zeggen, maar weigeren we te luisteren. Omdat we zelf onze ergste vijanden zijn. Om dit alles vergeef ons, schept ons kwijt. En verzoen ons met u. Ze wordt herkenbaarder. Ja. Ze wordt herkenbaarder. En dat zat je wel aan het denken, denk ik. En dan kan je natuurlijk andere dingen gaan invullen. Maar het ligt in dezelfde sfeer. Het ligt in dezelfde sfeer. En het komt op hetzelfde neer. Het is alleen maar in een andere tekst. Nou, we hebben nog 10 minuten. En dan gaan we doen wat we zouden moeten doen. En dat is dit. Moesaf. Nou, mag ik maar door. Pagina 4 in die overzichten. Rosse dingen.
persoonlijk vind ik het zelf zo, dat de mens is steeds bezig om zichzelf continu te ontwikkelen, en dan in de goede zaken te houden. Maar er wordt gesproken over zonde, fouten, dat is iets in jou. Wordt dan zo'n zwaar op de hand gelegd, dat denk ik van ja, zonde, fouten. Ik zie het dan meer als een soort proces in jezelf, waardoor je alleen maar een beter mens kan worden.
Dat is wel de bedoeling,
ja.
Maar het feit dat je zegt een beter mens worden, betekent dat je nu niet helemaal goed bent. Ja?
Ja, maar dat vind ik het woord zonde zo zwaar.
Dat is een... dat is het probleem met de terminologie. Want het wordt onmiddellijk ontstellend beladen. Ja, en wij hebben natuurlijk wel, we zitten in een cultuur die erg geïnspireerd is, zowel bij de katholieken als de gereformeerden, waar je in zonde geboren bent. En moet door de genade van de Heere Jezus. Maar je hebt dus niet in eigen hand. En de Jood is in principe zuiver geboren. En door terugkeer naar je natuurlijke zelf, ben je dus goed. Want de zonde is het afwijken van het goede in jezelf, waar je hoort te zijn. Dus door trouw aan jezelf te blijven, zit je al goed. Ja? Maar er zit wel altijd in die afdwaling en het niet bereiken van die idealen die je graag zal bereiken. En het, nou, tekortschiet is mislukken, hè? Ja. Ik heb het net ingehaald. Nou ja, als je niet altijd een 10 krijgt op school voor alle onderwerpen, ga je ook niet van school af. Nee. Hoewel. hebben we pagina 376. 376. En dan hebben we, begint het dus, zoals elke Amida, met de Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Ha'el HaGadol HaGibor HaNorah, etc. Dat is de eerste bracha. Daar zit een tussenstuk in, voor de Chazan. En dan gaat hij op de 377 verder, Zogen Elohim, met die toevoeging. En het eindigt op de volgende pagina, op de bekende wijze. Melech Hoseo Moshe Magin, Baruch Adonai Magin Avraham. En dan komt de tweede paragra, Atah Gibor. En in de Atah Gibor wordt een heel Piyutim gedicht ingestopt. Onder 378, 379, 380, 381. En dan, even kijken, hoe zitten we hier? De psalm zit erin, de 84, wacht even, waar eindigt die braga dan? Ja, die eindigt braga 380 daaronder. En dan, voordat de kedusha begint, komen dus die andere teksten ertussen. En dan komt op 388 de onetan etrokef. En dan hebben we de Kedusha, die volgt dus direct daarop. En als je nou rekent qua tijd, van begin van de Amida, door de onthantrukken van de Kedusha, en je staat de hele tijd, hè, in wezen, dat is een half uur, zeker. Dat is pittig, ja. Dan krijg je een gelegenheid om even enkele minuten te zitten. Dan ga je weer staan. Ha'oches Piyad is weer zo'n belangrijk piyut. En dan komt op pagina 397. Is dat goed? Ja. De drie oevergens. De oevergens ten pachter gaat die ook ingezet worden. Oevergens ten kavot op 398. Oevergens Sarikim onder 398. Daar komt nog een ander piyut tussendoor. Bij Yetayu. En dan eindigt de pagina 400. Hamelecha Kadosh. Dat is waar de Kedusha, dus eindigt Hela Kadosh normaal gesproken. En daar zijn we in de vierde bracha. Je hebt dus dezelfde basis brachot met al die tussenvoegingen in die brachot. Hier voornamelijk in de Kedusha, in de derde. Nu komt de vierde bracha. In de vierde bracha komen we bij de essentie. En de essentie is dan geënt op de tempeltijd en op het ontbreken van de tempel en dat soort dingen. En dan begint die, zoals we gewend zijn met de feestdagen, op 401, Atava Gaital en Mikol Hanim. Dat is het standaard begin van de vierde bracha. En de tweede alinea die gaat dus in op de Yom Kippur terminologie. Het gaat door op de volgende pagina. En dan komen we pagina 404, de dienst in de tempel te Jeruzalem. En die is wel erg zuinig behandeld in dit boek. Dat is het, de toneelstuk. Je gaat weer de Yom Kippur in de tempel nadoen. En dat begint op het papier wat jullie hebben gekregen. Dat is de tekst die we dan, wat in het magsel is, vervangen. En dat die avoda, de tempeldienst, heeft traditioneel twee delen. De ene is de Joodse geschiedenis vanaf de schepping tot aan de tempeltijd. In snelle, een grote sprongen verteld. Dat is net wat je in de Haggadah kent, van de Mitchila, voor de Midrashim, komt dat ook. Joshua vertelt dat volk en dan komt dan de hele, ja, Abraham kwam van Ur in het kasteel met de gebieden, dat en dat en dat. En zo belanden we in Egypte. Ja. Nou, en hier hebben we hetzelfde. Abraham, Isaac, Jacob, Egypte, Sinai. Ik weet niet eens of de... Nee, er is niet eens Egypte genoemd. Het is alleen maar Jacob worst met God. En dan uitstaan van Israël werd Levi gekozen. De Leviet. En dan komt de Kohen Gadol. En dan Sinai. En dan de derde alinea van onderen. We gedenken vandaag de daden van onze voorouders. We zoeken eveneens verzoening met de mensen om ons heen en met God. We vasten geven ons tekortkomingen toe. Spreken en zingen de woorden gebruikt door 100 generaties. Maar kunnen we de geest aanvoeren die in onze voorouders leefde toen hun offers werden gebracht op het altaar in de tempel? Dat was voor hen een opnieuw bevestigen van het verbond met God. Woorden schieten immers vaak tekort in het overbrengen van wat er wezenlijk in ons omgaat. Daarom drukt ze hun verlangen naar zuiverheid in Gods aanwezigheid in deze specifieke handelingen uit. Ze kwamen naar zijn huis om in nauw contact met hem te zijn, wijding te vinden, gezuiverd te worden. En de mens sloot zich aan bij het mysterie. Ze geven zich aan hem over en werden ontvangen. En desondanks waren ze zich altijd bewust van de woorden en gevoelens die de profeet Jesaja had geformuleerd. Ik, zegt God, heb uw offers niet nodig, maar ik heb er niets tegen, zolang u ons verbond niet breekt. Wek nut heb offers voor mij, als u niet bereid bent offers te brengen voor uw medemensen. Wek nut heeft uw liefde voor mij, als u geen liefde voor uw medemensen koestert. Zijn uw vasten en uw offers als ik die wens, een manier om u te verontmoedigen? Zal vasten zoals ik die verkies niet zijn dat u de boeien van geweld slaakt, alle verdrukten bevrijdt, uw brood deelt met de hongerigen, de eenzaam in uw eigen huis ontvangt, u niet af bent van hen die in nood verkeren. Herkennen jullie die woorden? Zo ja, waar vandaan?
Ik heb eerst een tekst gelezen, dat op een gegeven moment wordt gezegd van de eeuwige wil eigenlijk geen offers, maar de eeuwige wil daden van naastenliefde.
Ja, die heb je in de Musa van de Shabbat. Ja.
Maar ik denk dat dat correct was.
Nee, dat is niet correct. Deze woord. Het is een citaat. Waar komt het citaat vandaan? Ik heb wel eens eerder gezegd, men beschouwt Torah voorlezing als belangrijk. Haftarah is een plaspauze. Ja? Of de bakkeermet erbij vullen.
Ja? Dat is een van de drie grote versen. Jesaja.
Jesaja, een van de grote. Maar waar komt die tekst voor?
Dat is ook in de Haftara bij Yom Kippur.
Klopt, ja. Het is de Haftara, Yom Kippur is morgens.
Ja, dat is het. Dat is het met de peuter op.
Dit is haar vraag. Ja. En die is natuurlijk ook niet gekozen zomaar. Dan kom je bij B. En B is de beschrijving, dat is Leviticus, Vayikra 16, over de hoge priester, de offers die gebracht worden, het wegsturen van de zondeboek. En de zondeboek is ook een probleem op zich. Wat was dat? Het beeld van mensen leggen al hun zonden en dan wordt die weggestuurd naar Azazel. Dus als de Israëli's zeggen, leg Lazazel, dan is dit wat hij speelt. En de zon, de bok draagt alle zonde weg. Of is de zon de bok een voorbeeld, een rolmodel. Te zeggen van iemand die zich slecht gedraagt, die vervreemd uit de samenleving, die wordt... Als het ware door de omgeving weggestuurd, niet getolereerd in de samenleving. En die verdwijnt in de woestijn, komt bij de demonen terecht. Dan is het niet dat hij onze zonde met zich wegneemt. Dat beeld kennen we uit de buren. Hij is gestorven omdat wij zullen mogen leven. Nee, dat hebben we niet. Ieder mens sterft voor zijn eigen zonde. En dus kunnen we op die wijze een moeilijke zondebok hebben, hoewel... Ik neem aan dat het Jezus' functie is, het lam Gods, ook het beeld van de zondebok is die dan ook geprojecteerd is op de Jezus' figuur. Maar ik prefereer de... Kijk wat er gebeurt met iemand die zich op zo'n manier gedraagt, die vervreemdt en wegdrijft uit de gemeenschap. Dat is veelal... Ook een vertaling die ik ook wel moderniseer in de zin van Wayichre tehanefesh heimeamea staat er veelal in Wayikra vooral. Iemand die zich niet aan deze regels houdt, die zal afgesneden worden uit zijn volk. Karet is een hemels straf. Zijn leven wordt bekoord of iets. Dus hemels zal bepalen wat voor straf het is. Maar het betekent ook, karet betekent snijden. En dan is het gewoon, nu met het moderne woord, vervreemd uit zijn eigen omgeving. Als je in een gemeenschap wilt functioneren, moet je een minimum aantal van de regels van de gemeenschap hanteren. Om daarin te kunnen functioneren. Als je dat niet doet, dan gaat dat proces vanzelf. En dan vervreemd je en dan hoor je er niet meer bij. Dus dat is dan ook zijn basisgegevens die je hebt voor je gemeenschap. Om die te kunnen handhaven. En daar kan je kiezen om daar mee te doen of niet. Dus dat is meer het beschrijven van een natuurlijk proces dan een hemelstaf. Goed, dit is dan eventjes om na te lezen. En dat is ook heel dramatisch in de Musaf. Dit lezen, dit is ook de plekje waar je dan op je knieën gaat. Of op de islam manier met je voorhoofd op de grond, als een moslim. Of volgens de Gaon van Wilna helemaal voluit gespreid. En de reden... Waarom men niet voluit gespreid gaat, wat misschien zou zijn moeten zijn, is, zeggen de wijzen, een kwestie van ruimte in de zoek. Het lukt niet.
Ook hier is de muziek zo mooi en
dramatisch. Ook daar is de muziek mooi en dramatisch. En het gaat dus in drie stappen. Eerst de Kohen Gadol die zijn eigen zonde beleidt. En dan de voor alle Kohanim. En dan voor het volk. Je leest er zo overheen, hè? Als we nou kijken op die tweede pagina bij de B, de derde alinea. Men komt dus bij elkaar, En de hoge priester is aanwezig en dan staat er, als de Kohen Gadol een geleerde was, onderwees hij de anderen in Torah. Anders gaven de leerlingen van de Chachamim, dat zijn dus de vroegere rabbijnen, de Shiurim, les in zijn aanwezigheid. Als hij zelf goed het Shema kon lezen, laat hij zelf, hoe anders werd namens zijn voorgelezen. Dan zei van, hé, wacht even. Als de hoge priester het Shema kon zeggen, dan zei hij dat. Anders deed het mij de vorm. Wat is dit voor tekst? Wat voor hoge priester is dat? Kent het Shema niet? Wie heeft deze teksten samengesteld? Wat er gebeurde? Dat hebben de rabbijnen gedaan. De fariseeën. En de hoge priester was van de Sadduceese partij. Die maken het niet al te goed. Als je denkt aan de eerste Mishnah in Pirkei Avot, de Spreuken der Vaderen. Moshe ontving de Torah op Sinai, die gaf die door aan Joshua, die gaf die door aan de profeten, en die gaven het door, en die gaven het door, en die gaven het door, en zo kwam het bij de rabbijnen terecht. In die hele lijst ontbreekt er één schakel.
De
Kohanim. De Kohanim waren de bewaarders van Torah, 1500 jaar ongeveer. En in de overleving die daarin staat, komen ze niet voor. En waarom niet? Omdat die tekst werd geschreven door de fariseeën. En de tegenpartij komt er dus niet in voor. En de overwinnaar schrijft geschiedenis. Zo is het en zo was het. En als de rapportage wordt gegeven van wat in Egypte deze dagen is gebeurd, dan als Mubarak had gewonnen, was er een andere geschiedenis dan wat nu wordt geschreven. Goed, we zijn even over tijd. Dit is de essentie, het grote stuk. En let op, als je nou doorkijkt waar die bracha eindigt, dan is dat paragraaf 428. Dat betekent dat je een bracha hebt, die gaat van paragraaf 401 tot 428. En die zal je in Yom Kippur middag in die tijd, ik zou schatten op zo'n 45 à 50 minuten duren. In bracha. En dan heb je nog de middelen te doen. Even pauze.
Jullie krijgen 8 minuten pauze. Er staat koffie en thee. Ja, het belletje gaat straks weer. Dat hebben we afgesproken.
Ja.
Koffie en thee. Dat staat wat.
Kan je hem straks weer.
Ik zal nu gewoon even uitzetten.
Ja, nee. Ja. Ik weet niet of ik kan editen. Ik heb het tussenstuk zelf uit kan halen.
Aan het einde van de gang. En anders kunnen jullie naar de etage.